Voilà.
Nou, en toch. Oh.
Wat is dat met de boksen en bron 3? Ja. Maar ik heb het idee dat iedereen mij zo kan verstaan. Klopt dat?
Nou. Ja. Oké, okay. Lekker even daar. Lekker even daar.
Verkeerde vraag, en wat degene die mij niet verstaat, die antwoordt dan niet.
Lekker net goed. Lekker hier neer, hè?
Zo, dan pak ik die even, zet ik die daar neer.
Dat komt helemaal goed.
Oortuig van vandaag.
Ja? Ja?
Zoiets. Ja, ik hou daar dus van. Hè? Even kijken hoor. Ik doe hem wel andersom, dan kan ik hem even lezen.
Leon, kun je het goed horen? Ja.
Ik zal eens even kijken hoe laat we zitten, want anders ga ik daar dik overheen.
Goed. Ik ga vanmorgen, of nee, laat ik eerst beginnen. Wie was er 5 maanden geleden niet bij toen ik hier was? Wie was er niet bij? Oké, dat zijn best wel wat mensen. Welkom, welkom. Dan ga ik mezelf eerst nog eventjes opnieuw introduceren. Mijn naam is Vincent Dolving. Ik ben een maand en een paar dagen getrouwd met mijn prachtige vrouw Jolien. En ik kom uit IJmuiden, dus dat is in Noord-Holland. Maar de hoogovens onze metaal en staal produceren en dergelijke. Ik ben 36 jaar. En ik denk, nou ja, door dit moment heen zullen er nog wel wat meerdere dingen over mij passeren. Maar vanmorgen ga ik het met u hebben over maak alle volken tot mijn discipelen. En zoals de MBG, de wat oudere vertaling, dat zo mooi weergeeft. Maak alle volken tot mijn discipelen. En ik heb daar een vraag voor u, voor jou, voor mij aan toegevoegd. En dat is, welke invloed heb jij? Hierop natuurlijk. En we gaan vooral kijken naar het woord volk. Dat verklap ik alvast. En de boodschap die ik ga vertellen, die ik u mee wil geven, is een boodschap die voor sommigen zeggen, ja, maar dat is toch logisch? Maar ik kan u ook vertellen, er zijn ook mensen die echt boos op me zijn geworden. Dus ik weet niet in welke categorie u zit. Ik hoop dat het, dat boze, dat het er maar 3 zijn of minder, want anders hebben we een probleem. Maar dat spanningsveld zit erin. En waar hou ik nou zo van als we de Bijbel lezen en als ik daarover mag spreken? Dat we dingen ontdekken waar we altijd overheen hebben gelezen. En dat maakt sommige mensen dus boos. En dat ga ik vanmorgen ook met u doen. En maak alle volken tot mijn discipelen, staat in een groter kader. Want we kunnen alleen naar die tekst gaan kijken, maar ik denk dat we dan details, ja, daar kunnen we heel erg van mening over verschillen. Maar als we het grotere plaatje van de Bijbel gaan bekijken, wat daadwerkelijk, naar mijn idee in ieder geval, daadwerkelijk het evangelie is. Niet het evangelie van redding, daar ga ik straks meer over vertellen, maar het evangelie van het koninkrijk. Dan wordt de uitleg die ik ga geven over volken, over natieën, over maak alle volken tot mijn discipelen ook veel helder. En dat evangelie van het koninkrijk, daar zijn mijn ogen denk ik een beetje voor open gegaan. Toen ik in aanraking kwam met Martin Koornstra als persoon en later Royal Mission School. Ik denk dat dat 10-11 jaar geleden was. In de tussentijd heb ik ook 3 jaar voor Royal Mission School mogen werken. En steeds meer begon ik aspecten uit het koninkrijk, uit het evangelie van het koninkrijk te snappen. Maar in die periode van Royal Mission School gaf ik ook heel veel les en coachte ik mensen. En tijdens dat lesgeven gaf ik onder andere les in verantwoord bijbelgebruik. En in een cursus verantwoord bijbelgebruik leg ik dan ook uit en laat ik ook voelen, proeven welke bril iemand op heeft. En dan bedoel ik niet zo'n letterlijke bril, maar we hebben allemaal een bril met gekleurde glazen op. En dat kan een ik geloof niet bril zijn, of een feministische bril, maar dat kan ook een calvinistische bril zijn. Of een evangelische bril, of een pinksterbril. En dat maakt hoe we bijbelteksten filteren. Als je bijvoorbeeld uit de hervormde hoek komt, en het kan ook zijn dat u hier zit in een evangelische kerk, maar dat u van origine hervormd bent grootgebracht, dan weet u preken en bijbeluitleg gaat via ellende, verlossing en dankbaarheid. Of zonde, verlossing en dankbaarheid. Elke bijbeltekst wordt in die soort mal geperst. En op die manier leggen we het uit. Want in elke tekst moet ellende zitten, moet verlossing zitten en moet dankbaarheid zitten. Het is de vraag of dat dan ook klopt. Nou, een baptist, die ziet het woord water en wat denkt hij aan? De doop. Ja, zo werkt dat. En ik heb het echt meegemaakt toen ik voor navigators met studenten werkte. Elke tekst waar water in kwam, ging diegene zeggen, ja, en bij mijn ouders in de kerk dat en hier dit, zeg maar. Het kwam altijd over de doop. Nou, de Pinkster broeders en zusters, ja, die zien een duif of die horen het woord olie en die denken aan de Heilige Geest. Terwijl je met olie ook heel goed zou kunnen koken. Hè? De traditionele kerken die zullen God altijd aanspreken als God eeuwige. God in de hemel, eventueel aangeleerd als Vader in de hemel, omdat we ook het Onze Vader hebben. Maar het zal veel meer God de rechter zijn, die ergens verder weg is, dan de evangelische, die God als Vader hebben en God is liefde en Jezus is je vriend. En je kunt eigenlijk voor sommigen zelfs bij hem op schoot komen zitten. En de evangelische worden er dan wel eens van beschuldigd, dat ze denken dat Jezus in hun broekzak zit. Want ja, de traditionelen zeggen ja, maar dat is allemaal heilig en ver weg. En je merkt dat ook in de liederen die we zingen. En waar we aandacht in geven in de dienst. En op die manier hebben we dus allemaal een bril. Een voorgeprogrammeerde bril op. En daar gaan we vanmorgen dus meer over ontdekken hoe we deze tekst lezen. Dus om het beter te kunnen begrijpen, maak alle volken tot mijn leerlingen. En welke invloed kun jij daarin hebben? Gaan we dan wat breder, ga ik wat meerdere bijbelteksten aanhalen. Waarin ik dingen ging ontdekken. Ook met hulp natuurlijk van anderen, laat ik dat wel eerlijk zeggen. En we gaan eerst even kijken naar Matteüs 28 vers 19. Yes. Nou, daar staat, en dat is een bekend, denk ik een heel bekend vers. Het is ook mijn, toen ik nog in de traditionele kerk zat, was dit ook mijn belijdenistekst. Nooit geweten dat ik toen ooit echt zou prediken, dat had ik nooit verwacht toen. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. In deze vertaling staat dus leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Nou, er zijn de andere vertalingen, ik noemde het al, hè, maak al mijn volken tot mijn discipelen of onderwijs al de volken. Maar zoals ik al zei, als we kijken naar het woord volken, dan staat er in het Grieks etne, van ethnos. Ethnos. En ethnos is niet een neutraal woord voor een volk. Hè, je hebt verschillende Griekse woorden om volk weer te geven. Maar op het moment dat er een nadruk wordt gelegd op het verschil in gewoonte en cultuur, dan gebruik je het woord etne of ethnos. Dus in deze tekst ligt er duidelijk een verschil. Een volk dat anders is in gewoonte en cultuur. Dus volgens mij, dat vertelt mij dan altijd al, als zo'n woord uitgekozen wordt, wat daar de nadruk op ligt, dan moet ook in die bijbeltekst de nadruk liggen op de nadruk van de auteur. Dus gewoonte en cultuur. Dus een vraag die ik me dan stel, zou het zo kunnen zijn dat we, of nou, ik ga eerst een andere vraag stellen. Wat betekent, maak alle volken tot mijn discipelen, volgens u? Wat betekent dat?
Iedereen
op Jezus vertellen
en tot bekering komen.
Bekering.
Volgelingen.
Hè? Volgelingen. Inzicht. Sorry?
Alle mensen.
Mensen. Alle mensen. Okay. Ja. Jullie maken me wel blij, want ik had dit antwoord ergens verwacht. Alleen volgens mij klopt het niet. Anders had ik nou namelijk al aan het einde van mijn preek geweest. Dus. Ja, dit is dus een bril waarvan ik denk dat het een bril is. We zijn heel erg gericht geraakt in de loop van de kerkgeschiedenis op de mensen, op het redden van de ziel. Terwijl dat heeft niks met gewoonte en cultuur te maken. Dus wat als wij deze tekst nu heel erg versmalt hebben en eigenlijk al die tijd van, laten we het zeggen, de afgelopen eeuwen in ieder geval niet begrepen hebben. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. En daarvoor ga ik eerst een stukje uitleggen hoe we het evangelie zijn gaan inkleuren. Want dat heeft er alles mee te maken. Ik noemde net al het evangelie van redding versus het evangelie van het koninkrijk. En laat het duidelijk zijn, ik had net ook wat, ik breng dat met wat humor, wat verschillen. En het gaat niet om goed of fout, want het is namelijk allemaal waar. Dat is hetzelfde met het evangelie van redding. Het evangelie van redding is gewoon het onderdeel van het evangelie. Maar het koninkrijk moeten we daar niet uit wegbezuinigen, zoals ik dat altijd noem. Wat is het evangelie van redding? Nou, het evangelie van redding is eigenlijk een soort smal evangelie, een wat dunnere Bijbel. We beginnen in Genesis 3, de zondeval. De mens die ging de fout in, rebelleerde eigenlijk tegen God, dus we hebben een probleem. En van dat probleem gaan we eigenlijk meteen naar het kruis, dat is de oplossing. En als je Jezus aanneemt, zoals we dat als evangelische dan zeggen, als redder of verlosser, dan is het probleem opgelost en dan wachten we totdat er eens alles goed komt in de hemel of dat Jezus terugkomt. Dat is dan de Bijbel. We beginnen in Genesis 3 en we eindigen eigenlijk ergens eind Matthäus. Matthäus 28 dan, hè? Want daar staat ook het paasverhaal in. Daar stopt eigenlijk ons evangelie, want het probleem is opgelost. Maar ik weet niet hoe het met uw Bijbel zit, er komen bij mij echt nog heel wat boeken achteraan. En het begint ook bij Genesis 1. En wat staat er in Genesis 1? Dat heb ik ook even voor u op de biemen gezet, als het goed is. En dat is Genesis 1, vers 26. En dan is God de wereld aan het scheppen. En dan zegt God, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren. Over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. Dus wat moeten die mensen doen? Heerschappij voeren. Nou, daar zijn we als Nederlanders een beetje allergisch voor. Maar we zijn geroepen, we zijn gemaakt, we zijn bestemd om heerschappij te voeren. En de herziene statenvertaling staat, laten zij heersen. En in het Engels zijn er een aantal vertalingen die zeggen, let them rule. En nog mooier vind ik, let them have complete authority. Niet een beetje, maar compleet. Let them have dominion. En dat zijn nogal krachtige heerstermen. Dat is een mandaat wat we hebben gekregen al vanaf Genesis 1. En die is ook nooit ingetrokken. Nou, dat was Genesis 1. En dan neem ik u helemaal mee naar het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaringen 22. Ik meen vers 5. En het gaat mij om het laatste stukje, maar ik zal heel vers 5 eventjes meenemen. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn. En zij, en die zij, dat zijn wij, zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Dat is onze roeping, dat is onze bestemming als we het hebben over algemeen. Want je hebt ook iets specifieks, maar dit is algemeen. Dus als het begin van de Bijbel zegt, jullie zullen heerschappij voeren. En het einde zegt, zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Hoe zit het er dan tussenin? En natuurlijk, dat aspect van redding, is zeker waar. Want wat gebeurde er inderdaad? Die heerschappij die we in Genesis 1 hebben gekregen, hebben we overgeleverd aan de Satan als mensheid, als mens, in Genesis 3. Dus dat is zeker waar. En daarvoor moest Jezus terugkomen. Daarvoor moest Jezus ook als mens terugkomen. Omdat de mens het uit handen had gegeven en een mens moest het weer terughalen. En toen hij dat had aan het kruis was gestorven, de Satan letterlijk overwonnen had, kon hij zeggen, en nu eis ik het terug. Hij heeft het letterlijk eigenlijk teruggehaald uit het dodenrijk. En dat lezen we ook in Matteüs 28. Hè? Net voor ons vers zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Beide. En vervolgens kon hij dus ook die macht, die heerschappij weer teruggeven aan de mensen. En dat is dus ook hè, wat er in Matteüs 28 gebeurt. Dat hij zegt, hé, mij is alle macht gegeven en nu zend ik jullie uit om hetzelfde te doen. En dat de Heer inderdaad de aarde aan de mensen heeft gegeven, lezen we ook in de psalmen. Een voorbeeld daarvan is psalm 115, vers 16. Er staat, de hemel is de hemel van de Heer. Dat komt hem toe. En de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. En we gaan nu wat bijbelteksten bekijken waarin, nou ja, waarin ik die lijn nog eventjes doortrek. Daar vallen mij namelijk een aantal dingen in op. En ik ga ze gewoon even door en dan gaan we daar naar kijken. Ja, de eerste is ook heel mooi. Als we het over een Bijbelse bril, over die bril hebben, is dit ook zo'n tekst. Johannes 3, vers 16. Nou, ik denk voor velen overbekend. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat heeft hij lief? De wereld. Volgens mij is dit een tekst, zeker met evangelisatie, en je kunt het gebruiken, hè? Maar we zeggen vaak, God heeft jou lief. En dat klopt, want dat is all included, hè? Het zit erin, want het is in de wereld. Maar er staat kosmos in het Grieks. De hele schepping. Het complete plaatje had God lief. Dus hij stierf niet alleen voor de mens, maar ook voor de rest. Ja, ik vind het cool, want dat betekent dat het nog veel meer is dan dat ik begreep. Kolossenzen 1, de versen 18 tot en met 20. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. En hij is dan de Heer Jezus, hè, natuurlijk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Dus waarvoor? Waar geldt die verzoening voor? Alles. Nou, iedereen, maar alles. Niet dus alleen personen, maar alles. En het grappige is ook, in de psalmen weten we dat. He, de schepping ziet rijkhalsend uit, zeggen we dan. He, de bomen klapperen, de bergen dansen volgens mij. Nou, he, en de schepping doet mee. Maar op een of andere manier, als we het over het evangelie hebben en over redding hebben, hebben we het alleen over de mens. En als laatste, Romeinen 8, vers 19 tot en met 21. En ik meen de Passion Translation, die vertaalt het echt. Ja, ik vind het echt geweldig hoe de Passion Translation het in het Engels weergeeft. En ik heb het voor u eventjes terugvertaald naar het Nederlands. Daar staat, het hele universum zit op het puntje van zijn stoel. Intens verlangend naar de onthulling van Gods glorieuze zonen en dochters. Want tegen haar zin in gaat het universum gebukt onder lege zinloosheid. als gevolg en consequentie van de menselijke zonde. Dus met andere woorden, niet alleen de mens heeft consequenties van de zondeval, maar de hele schepping. Waarom? Omdat de mens zondigde. Maar nu, met gretig verlangen, verlangt de hele schepping naar de bevrijding van haar slavernij. Om samen met Gods kinderen de wondervolle vrijheid te verklaren en te ervaren. Volgens mij drie teksten die stuk voor stuk aangeven dat het veel breder is dan alleen de ziel. Dan alleen de mens redden voor de eeuwigheid. En ik geloof daarom ook dat we dus invloed hebben op meer dan alleen die ziel winnen. Alleen de mens voor Jezus winnen. Dus de Heer Jezus heeft de autoriteit teruggewonnen en vervolgens geeft hij dat door aan zijn apostelen, aan zijn discipelen, aan ons. En in het kader van het heerschappij voeren en het discipelen van volken, van het discipelen als werkwoord van volken, van natiën, is het belangrijk te snappen dat die verlossing dus verder gaat dan alleen de mens, alleen de ziel. Het gaat ook om het vormen van deze wereld, om het vormen van onze maatschappij. En dan moet ik meteen een kanttekening maken, want let wel, het gaat niet om een wet of een juk op de maatschappij of op anderen opleggen. Maar het gaat om vormen, het gaat erom dat we de maatschappij kunnen beïnvloeden en dat we de cultuur, met de cultuur van Gods Koninkrijk. En dat we Gods Koninkrijk kunnen vrijzetten in onze maatschappij. Dus we hebben invloed op onze maatschappij door Gods Koninkrijk en heerschappij de wereld in te brengen. Niet op een dictatoriale manier, niet om anderen te zeggen en nu moet je het zo doen. Ook als voorbeeld, ja, daar ga ik nog verder op in zo. Ja, zeker. He? Maar we zijn geroepen om de hemel eigenlijk naar beneden te brengen. Vorige keer heb ik gesproken over hoe vaak bent u in de hemel. Nu ga ik het hebben over hoe we de hemel dan de maatschappij in krijgen. Dus het koninkrijk van de hemel, die heeft een cultuur, die heeft principes. En die kunnen we heel goed de maatschappij inbrengen. En ik ga nog een aspect aanhalen wat ons begrip denk ik vergroot. We weten allemaal dat de discipelen op een gegeven moment apostelen werden genoemd. Maar apostel in de tijd dat de Bijbel geschreven werd, was geen neutrale term. En we lezen in Lucas 6 is het voor het eerst dat de Heer Jezus, of dat in ieder geval de Bijbel beschrijft, dat de discipelen niet alleen discipelen waren, maar een apostolos, een apostel werden genoemd. En er staat, toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos 12 van hen uit die hij apostelen noemde. En ik denk dat dit echt shocking was voor de discipelen. Ik denk echt dat, nou ze hadden denk ik geen stoel, want ik denk dat ze op de grond zaten op dat moment of stonden. Maar ik denk echt dat ze omvielen. Want Jezus, hun meester, zei tegen Joden dat ze een apostelos waren. Dat was een term van de vijand. Dat was een term van de Romeinen. Die op een, nou niet op een zozeer een agressieve manier, maar misschien gevoelsmatig wel op een agressieve manier, een coup pleegde op de hele cultuur en alles wat Joods was in hun beleving. Want wat was in die tijd een apostel? Het Romeinse Rijk dat breidde uit. En als het Rijk uitgebreid werd en er kwam een nieuw grondgebied bij, dan werd daar een apostel heen gestuurd om te zorgen dat de cultuur, de gewoonte van de Romeinen ook daar gewoon werden. Want wat was er in het Grieks-Romeinse Rijk? In het Romeinse Rijk was het zo dat als de keizer ging reizen en hij kwam 500 kilometer van huis uit, dat hij dacht, oh, dit is thuis. Dat was eigenlijk het hele doel. De keizer moest zich overal thuis voelen. En je kunt het ook zien als je nog oude historische plaatsen. Ik ben een paar jaar geleden in Efeze geweest. Daar ontmoet je de Romeinse cultuur. Waarom? De keizer die kwam er op bezoek en die moest zich daar thuis voelen. Dus een apostel was een geroepene met een mandaat om alles zo te veranderen dat de cultuur en de gewoonte van de Romeinen daar ook normaal werd. En als dat gebeurd was, dan werden de leraars die kant op gestuurd, want die gingen dan zorgen wat er al was aangebracht door de apostelen, om dat in stand te houden. Hey, dan ga je misschien ook wat meer begrijpen, en ik ga het niet helemaal over de vijfvoudige bediening hebben, maar waarom de vijfvoudige bediening ook voor de kerk van vandaag zo belangrijk is, en dat we dat al een paar eeuwen verloren zijn. Want wat hebben we over het algemeen nu? We hebben leiders, leraren en herders. En waar zijn die voor? Om in stand te houden wat er al is. Maar er is heel veel in dit land, er is heel veel ook in de kerk, maar ook vooral erbuiten, wat nog veranderd moet worden om het vervolgens in stand te kunnen houden. En daar hebben we apostelen voor nodig. Dat is een hele belangrijk mindsetverschil. En daarom kun je ook zeggen, de een is als apostel geroepen en een ander als leraar of herder, want we hebben ze allemaal nodig. Maar je taak, je karakter en al die dingen, die moeten er wel bij passen. Dus een apostel, dat was voor de discipelen echt shocking. Maar geef meteen aan ons aan wat de taak van een discipel is. We worden dus de maatschappij ingezonden om de maatschappij, ja, ik wil zeggen, te cultiveren. Dus de cultuur van het koninkrijk en de gewoonte van het koninkrijk, om dat daarin te planten, zodat anderen het ook normaal gaan vinden. Dat is een taak van een apostel. Even kijken waar ik ondertussen al ben. Hè? Ja. En ik denk dat we vergeten zijn, dat we afgeleerd zijn om op die manier ook buiten de kerk aanwezig te zijn. En er zijn genoeg aspecten in onze maatschappij waar we invloed op hebben. Maar ik merk dat in veel kerken de mindset ook is, laten we eerst maar zorgen dat we in de kerk alles op orde hebben en dan pas daarbuiten. Maar we vergeten dat we misschien 2 uur hier zitten en al die andere uren van de week erbuiten. Dus waar word je gevormd? Word je dat hier of word je dat erbuiten? Moeten we dan zoveel aandacht geven aan hier of aan daarbuiten? Ja, nu weet ik, kom om te prikkelen en daarna is het weer aan u. Ik geef niet alle oplossingen, maar het zijn echt wel dingen om over na te denken. Want toch beperken we ons vaak met ons geloof tot de kerk. Of alles wat op een of andere manier in ieder geval in ons geloofsboxje past. Want daarbuiten, nou ja, u snapt wat ik bedoel. En het maakt me dan niet zozeer uit hoe we dat dan gaan noemen. Ik spreek zelf vaak over invloedssferen. Waar zit jouw invloed? Waar ben je geroepen? Er zijn mensen die zijn geroepen voor de kerk. Voor de invloedssfeer van religie. Ik denk zelf, ik heb een christelijke stichting. Ik ben met christelijk onderwijs bezig. Ik spreek met andere christelijke leiders. Dus ik denk mijn grootste invloedssfeer is in mijn geval, is eigenlijk een slecht voorbeeld, dus niet zo breek, maar is, in mijn geval is religie, is het systeem van de kerk. Om dat vervolgens wel flink aan het schudden te brengen, zodat we weer naar buiten gaan. Maar goed, dat is weer iets anders. En nogmaals, het gaat me dus niet om hoe we dat noemen. Er zijn mensen die hangen helemaal aan een model. En als iemand het dan niet mee eens is, dan beginnen we een heel theologische discussie waarom het wel of niet zo is. En sommigen die hebben het over 7 bergen, de anderen die noemen het 9. De ander zegt weer, het zijn er maar 4 of 5. Het maakt me eigenlijk niet uit. Als u maar begrijpt dat u invloed heeft in andere plekken en sferen dan de kerk alleen. En een ander voorbeeld is familie. Er zijn mensen die zijn voor de invloedssfeer van familie geroepen om families en gezinnen weer echt gezond te maken. Ik ken mensen die hebben ik denk iets van 8 kinderen in huis die daar gewoon door de week wonen, om ze een christelijk en gezond vader- en moederbeeld te geven. Omdat ze dat in hun eigen situatie niet hebben. Die mensen die bouwen echt aan gezonde families en gezinnen. Jolien die werkt met jonge moeders die door allerlei redenen, niet één maar altijd meerdere, aan de rand van de samenleving zijn gekomen. En door principes en cultuur terug te proberen te brengen, werkt ze op die manier aan het feit dat die moeders weer gezonde moeders worden. Business, marketplace, dus de, gewoon het zakenleven. Heeft dus ook met geld te maken en daar zijn we soms in de kerk heel vies van. Maar rabbijnen, of rabbijnen toch? Ja, rabbies. Die krijgen in hun theologische opleiding onder andere beurzen. Beurzen, dus die leren handelen op de beurs. Dat is gewoon hun vak, dat hoort bij hun opleiding. Waarom? Zij snappen dat ze verschillende invloedssferen hebben en dat ze aanwezig moeten zijn in de zakenwereld. Want als de zakenwereld rot is en niet de principes van Gods Koninkrijk volgt, zal het met een land niet goed gaan. Dat snappen Joden heel goed. Sterker nog, als we de rijke mensen van de wereld zouden bekijken, de top zoveel of de coat of hoe noem je het, er staan allemaal Joden bovenaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik snap niet waarom wij als christenen onderaan hangen. Want wij snappen dat we de Heilige Geest hebben. Wij kunnen naar God toe om te zeggen, hoe moeten we hierin handelen? En God die antwoordt wel, want die wil wel. En op een of andere manier komen we er niet in voor. Dus de business. Hey, Jolien die heeft, dat durf ik te zeggen, die is onder andere geroepen voor de marketplace, voor de business. Waarom? Zij krijgt, en ik snap er nog maar een deel van, maar het is echt heel interessant. Zij krijgt inzichten hoe dingen geestelijk verkeerd zitten in een bedrijf, waarom je met je bedrijf niet verder kan. Dan moet je aan mij op die manier niet vragen, want mij is dat niet gegeven, maar haar wel. Zij is geroepen voor de marketplace. Op een manier, wat je misschien niet 1, 2, 3 zou bedenken. Maar er zijn mensen die komen bij haar aankloppen en die zeggen, kijk eens naar mijn, naar mijn business, laat ik het daar maar even op houden. Dan gaat ze meekijken en dan wijzen ze allemaal zere plekken aan. En dan blijkt ook dat als daarvoor over gebeden is, er zijn dingen veranderd en dergelijke, dan verandert er ook iets in de voorspoed van het bedrijf. Het is business. Wij zijn de afgelopen tijd in gesprek omdat wij het idee hebben, wij hebben een gat in de markt ontdekt, vermoeden we. Waarin heel veel zit, heel veel andere religies vooral, maar niet de christelijke. Dus wij denken, hey, dat is leuk. Dat is een invloedssfeer. Dus wij gaan serieus binnenkort gesprekken aan met mensen in de marketplace, in de business. Om te kijken of wij niet ook zelf daar in dat gat gaan springen en een business gaan beginnen. Ik weet het nog niet, we gaan het zien. Maar op die manier kun je als christen aanwezig zijn en de maatschappij beïnvloeden met de cultuur van het koninkrijk. Een ander goed voorbeeld vind ik zelf. De overheid is ook een plek, is ook een invloedssfeer. Vind ik Gert-Jan Segers met de ChristenUnie. En het gaat me niet om partijpolitiek, maar het gaat erom hoe hij met dingen omgaat. Zij hebben gezien, hij heeft geconstateerd bijvoorbeeld hoe de D66 over vrijheid praat. Is een andere definitie van vrijheid dan hij als christen zou aanhangen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft niet gezegd dat zien jullie helemaal verkeerd en wat jullie willen is allemaal fout. Maar hij is het gaan hebben over wat betekent vrijheid voor jou. En hij is dat op een christelijke manier gaan invullen. En daardoor is vrijheid, heeft dat een hele andere betekenis gekregen. En kun je dus opnieuw in gesprek van is dit dan wel wat je wil? Wij hebben daar een andere oplossing voor. En zo is hij en zijn partij en waarschijnlijk veel meer mensen zijn bezig om de overheid en de politiek te beïnvloeden met principes vanuit het koninkrijk. Hetzelfde hebben ze gedaan met een thema als voltooid leven. Daar heeft hij waardig leven van gemaakt. Ja, en waarschijnlijk alle communicatie mensen achter zijn rug natuurlijk. Maar ze hebben iets omgedraaid om principes van het koninkrijk in hetzelfde gesprek te krijgen
En niet te zeggen, jij hebt het fout. Wij hebben het goed. Want daar ga je, ja, daar win je het nooit mee. Een van de ontwikkelingen die je op dit moment in Nederland ziet, en ook zoals wereldwijd, waar een woord verdraaid is, is tolerantie. En we hadden het in de auto nog over. Wat is tolerantie? Tolerantie betekent, ik tolereer dat jij anders denkt dan ik. Ik tolereer dat jij het anders doet dan dat ik vind dat je het zou doen. Want dan is het tolereren. Maar wat is tegenwoordig? Hoe wordt het tegenwoordig ingevuld? Dit is mijn mening. Jij vindt het anders. Wat ben je intolerant? Dus met andere woorden, je bent intolerant als je het niet met me eens bent. Maar dat is niet tolerantie. Nou, en zo zie je dus dat er verschuivingen plaatsvinden in de maatschappij, omdat wij als christenen die plek niet innemen. Want God heeft iets bedacht, een systeem, en dat systeem dat blijft staan. Maar als wij het niet vanuit het koninkrijk invullen, zal de vijand het tegenovergestelde invullen. En het systeem zal blijven bestaan, en het systeem zal net zo krachtig zijn. Waarom? Dat is wat God eraan verbonden heeft. En ik denk tot slot, een ander voorbeeld uit onze geschiedenis. Waarschijnlijk iemand die het echt snapte. En dan bedoel ik onze geschiedenis, bedoel ik de Nederlandse geschiedenis, want ik zou het ook over Luther kunnen hebben. En als je kijkt in Genève wat er nog van Luther over is, dan moet ik ergens bekennen dat Luther al een idee had hoe het evangelie van het koninkrijk in elkaar zat. Alleen toen noemden we het nog niet zo. En hetzelfde geldt voor dit Nederlandse voorbeeld. Abraham Kuyper. Hij zal nooit een term als het evangelie van het koninkrijk of zeven bergen of negen invloedssferen hebben gebruikt. Maar hij praktiseerde het wel. Want Abraham Kuyper was minister-president van Nederland. Dus hij zat in de overheid, in de politiek was hij bezig. Maar ook in het onderwijs, door het oprichten van een universiteit. Vrije Universiteit in Amsterdam. En daar bleef het niet bij, want hij had ook een eigen weekblad. Dus ook de media ging die beïnvloeden. En dat was de standaard. De naam van het weekblad. En Abraham Kuyper was op verschillende manieren maatschappelijk betrokken. Hij zei zelfs, hij verklaarde, er is geen vierkante centimeter op deze wereld waarvan Jezus niet zegt, dit is van mij. Dus de vraag die ik vanmorgen neerleg is, waar heb jij invloed? Waar heeft u invloed? Waar kun jij heerschappij gaan uitoefenen? En misschien zit dat in het onderwijs. Misschien ben je goed in kunst en entertainment. Want die mensen zijn hard nodig. De kunstindustrie zit vol. Met occulte dingen, met drugs, et cetera. Dus waar gaan wij de principes van het koninkrijk daar binnenbrengen? Of ben je kunst, entertainment, muziek, musicals en dergelijke, kun je allemaal aan denken. Misschien ben je juist opa en oma en kun je juist Gods familiewaarden, de familie en het gezin, inbrengen. Dan is familie misschien wel je invloedssfeer. Waar heb jij invloed en waar kun jij heerschappij gaan uitoefenen? En ik wil jou uitdagen om even de tijd te nemen om na te denken bij één ding. Eén invloedssfeer. Eén ding, laat ik het toch maar vaag houden. Eén ding wat je in je leven kunt veranderen of waar je op in kan zetten de komende week. Om invloed uit te oefenen in de maatschappij. Niet zozeer in de kerk, want ik ga uitdagen om het er juist buiten te doen. Om iets van Gods koninkrijk, om iets van het cultuur of de principes van Gods koninkrijk binnen te brengen. En maak het concreet. Wat... of waar en wat ga jij de komende week of weken anders doen om heerschappij uit te oefenen in onze maatschappij? En ik ga zo zitten, Maar ik geef u even de kans om erover na te denken. Ja, en dan geef ik het weer over.
Van gebed en aanbidding gesteld, wat we ook gehoord hebben, kunnen we ons in laten werken. Kunnen de Heer iets vragen? Heer, dan sluit ik af met gebed.
Heer, u wilt graag ook die invloed hebben, Heer.
invloed hebben bij de mensen die u niet kennen. Heer, u geeft ons ook de mogelijkheden daarvoor. En Heer, wilt u ons ook een leiden, Heer, om invloed te kunnen uitoefenen. Ja, niet iedereen accepteert dat natuurlijk. Er zijn er wel bij die het wel accepteren. Heer, en u weet dat precies hoe het allemaal gaat. Heer, laat ons dat ook ons tot ons nemen, Heer. Om die invloedssfeer te pakken, Heer. Heer, dat ik verbid. In de naam van die Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen. Wat mededelingen voordat we dadelijk de dienst afsluiten, ook met een nog mooie lied. Het is de week van de huiskring en het gaat, Helmond gaat ook door, dinsdag. Het is nog één weekje, 6 november, hier heb je een voorbeeldje ervan. Schoenendoos Asje, dat doen we al heel lang als gemeente zijn en nou, daar zijn we heel, elk jaar heel erg enthousiast over. Nou, het is dan zo, aanstaande zondag 6 november is de uiterlijke indeeldatum. Ik wil ook even bij vertellen. Een zuster van ons die heeft allemaal spulletjes gekocht en die liggen daar op de bank voor.
Nee, ik laat het aan mezelf vertellen.
Wil ze het?
Ja, vertel zelf. Ja, ze heeft een prachtige getuigenis.
Getuigenis.
Mag niet.
Kom.
Wonderbaarlijk
tijd,
dus
ja, oké, okay, prima. Dat hebben we nog
goed
zo. Ja, dat is een
fantastische teller. Nou, ik las gisteren Spreuken 16 vers 3, dat ga ik even voorlezen. Dan wil u werken op de Heer en uw plannen zullen bevestigd worden. Nou, dat was zeker waar. Ik ben vorige week en de week daarvoor ben ik erop uitgetrokken om te kijken of dat er misschien schoenendozen waren. Nou ja, ik kwam in een brouwhuis en nou, dat vrouwtje zou kijken. En ze zei van ja, naar de rand toen ik terugging van ja, ik heb niks. Maar ik heb wel iets voor in de dozen. Dus ze kwamen allerlei spulletjes aan met sokjes, met kokertjes met keurpotloodjes, van allerlei andere dingen. Afgelopen donderdag ben ik de stad ingetrokken en ik denk, nou ja, ga ik hier eens kijken naar schoendozen, want ik had geen schoendozen. Mm-hmm. En al die winkels, geen ene. Maar dus op een gegeven moment kwam bij de winkel die Annemarie mij adviseerde, mijn deurnemer. En op een gegeven moment, ja, oké, die man die zegt van, ja, we hebben hier wel dozen, maar ik heb ook nog wel wat spulletjes voor erin. Dus die kwam met kleurplaten en platen waar kinderen dingen mee kunnen doen, dat ze uit kunnen knippen of poppetjes mee kunnen maken. Zo had ik ook, hij vulde het ook aan met balletjes die je uit elkaar kunt halen als een soort van puzzel. En hij zegt, nou zit je hier, kunnen ze misschien ook nog wel wat mee? Ik zeg, nou ja, altijd gunstig. En zo werd er aangevuld met van alles nog wat. Dus op een gegeven moment, ik loop terug en ik kijk naar rechts. Ik denk, oh, daar zit de ganzenveer. De boekenwinkel. Dus ik denk, ja, ik heb nog geen schriftjes. Dus ik naar de boekenwinkel toe. En ik kom daar en staat een man zo van, wat zoekt u? Ik zeg, ik zoek eigenlijk schriftjes. Ik zeg eigenlijk nog wel wat meer, maar ja. En ze zegt hij, waar is het voor? Ik zeg, nou, voor een actie. Ik ben bezig met een actie. Of wij zijn bezig met een actie. Schoenendoosactie noemen we dat. En dat gaat voor kindertjes die dat nodig hebben. Er gaan maar spullen in die ze kunnen gebruiken. Pennen en nou, ik noemde van alles op. En nou, die man die kwam met van alles aangeschouwd. Bij stoomgevallen bij beschriften. Dan zegt hij, nou, hier neem maar een staaltje van mee, meegekregen. Er waren een stuk of acht. Ik heb er die in mijn dozen gedaan, een gedeelte, en ik heb er nog een paar had over die hier neergelegd. En toen zei hij, wacht even, ik heb ook nog wat boeken. Dus zij kwam naar de hand met een stapel boeken aan. En ik denk van ja, die zijn te groot voor in de doos. Maar ja, misschien is daar weer iets voor Griekens om mee te nemen naar de actie die hun hebben. Voor de voor Roemenië, ja, voor die actie. En ja, hij zegt ja, het is wel Nederlands. Ik zeg ja, maar er staan zo mooie plaatjes in, daar verzinnen de kinderen vast wel iets bij. Dus toen zei hij ook van, nou, zet hij dan, neem maar mee. En op deze manier heb ik zo spullen verzameld. Ik heb mijn eigen doos aangevuld en de rest heb ik hier neergelegd. Kunnen jullie allemaal gebruik van maken om jullie doos weer aan te vullen? Dus dat is echt God zegen. Ja. Ja. Ik heb bijna staan huilen in de winkel. Dat was gewoon zo ontzettend leuk. En ja, die man die zei van ja, zit hier. Niet zo klein, ik zeg, daar ben ik ook zeker. Ik heb hem al heel vaak bedankt. En ja, dat was zo ontzettend mooi. Geweldig gewoon. Dat was een mooie dag.
Ja, ik was ook in de speelgoedwinkel. Er waren spulletjes in deze doos. En ik wist er ook van. Het is voor schoendoosactie. Ook als ik ken ik dat zeg, moeten we al dat wat vervoer met de DPP, moeten we al de dozen vervoeren en zo. Dus iedereen wordt ingeschakeld, hè.
Mooi. Potje.
Ik heb er wel bij doen. Gewoon niks, maar ik heb er van in. Er is al uitgegaan. Maar ik heb er nog een bijdrage in doen voor de schoenendoos. Nog een week tijd om de schoenendoos in elkaar te zetten. En aanvullen.
Gaat een zendingkosten kan.
Ja, ja, zeker.
Blijf je op dat doos?
Dat doos, ja, dat zijn de verzendkosten. Goed, nog even een wijze op. Aanstaande zaterdag, 5 november, is een gospelmiddag in het wijkhuis De Westwijzer. Het begint om 2:00. Ja, en we weten ook, je moet dat ook, we hebben het ook in de apps doorgestuurd, je moet dat ook even aangeven via de mail dat je dan opkomt. Er staat een gospel event Helmond. Apenstaartje hotmail.com. Nou, ik verwijs nog even naar de collecte. Daar is een bakje, daar kun je de collecte in doen. We gaan nu maar rond, maar je geeft het daarin. Dan heb ik het zo'n beetje, denk. En dan gaan we nog een mooi lied zingen. We hebben hoop die zeker is. Opwekking 699.
Thank you. Yeah. koos hier al lang?
Thanks.